een organisatie waar ik ook begeleid heb bij de overheid. Die werden gek van alle vergaderingen en overleggen die ze hadden. Ja. En daar heb ik ook gekeken van, wat zou er gebeuren als je er nou eens 3 of 4 van die overleg gewoon schrapt?
Leidinggeven komt in alledaagse situaties voor. En het is soms lastig om hier een logica in te vinden. Edwin Muis probeert zijn nieuwsgierigheid te beteugelen door op zoek te gaan naar zijn logica in leidinggeven en de antwoorden die daarbij horen.
Zo'n 2 jaar geleden las ik een artikel van Lanette Schuit met de sprekende titel Management Development Nee Hè. Ik werd gelijk geprikkeld door de kop van dit artikel. Ik heb het gelezen en het vervolgens bewaard. En recentelijk Lanette Schuit benaderd voor een gesprek hierover. Nou, wie is Lanette Schuit? Even heel kort. Zij is een zelfstandig organisatieadviseur, een coach, leiderschapstrainer. En al meer dan 20 jaar begeleidt ze organisaties op thema's als leiderschap, visie, zelfsturing en innoveren. Zo ontwerpt ze leadership development programma's en begeleidt ze managementteams bij het uitzetten van een nieuwe koers. En daarnaast is Lanette een meer dan aardige dame gebleken, maar vooral een hele fijne gesprekspartner. Nou, we hebben het gehad over oppervlakkige managementcongressen, over het soms lage percentage van effectieve MD-programma's, over de 70-20-10-regel, over ziel en zakelijkheid, frustraties op het werk, over het ideale MD-programma en nog veel meer. Luister mee naar de leiderschapslessen van Lanette Schuit. Lanette, we hebben afgesproken met elkaar te tutoyeren. Dat vind ik altijd heel fijn. Wat ik bij veel gasten heb, en dat is bij jou zeker ook het geval. Ik ben 2 jaar geleden, ongeveer denk ik, 2 jaar geleden op een artikel gestuurd. Dat heet Management Development Hernee. En zijn leiderschapsontwikkelingsprogramma's nog wel van deze tijd? Dit is voor jou een wat gedateerd artikel misschien. Mm-hmm. Kun jij daar nog iets meer over vertellen wat jij aanzetten tot die mening of die visie?
Ja, zeker. Dat was een heel concreet voorbeeld. Ik werd gevraagd door een potentiële opdrachtgever om eens te komen praten over haar instelling. Zij was directeur van een grote zorginstelling. En het kwam erop neer. Zij zei, wil jij niet een leiderschapsprogramma voor mijn managers gaan maken? Want hun rol is veranderd. En mijn reactie was, hè, nee. En ze keek me zo aan van, nou, je hebt je leuke opdracht, wat doe jij nou? En toen zei ik, ja, ik geloof er eigenlijk niet meer in. Ik geloof er niet meer zo in zoals ik er ooit in heb geloofd. En waarom niet? Omdat ik zie dat er heel veel wordt geïnvesteerd, maar dat de context in de organisatie vaak niet dusdanig is dat die investering ook terugkomt. En dan vind ik het zonde van het geld. En volgens mij kunnen we dan beter naar iets anders kijken. Dus dan krijgen we een heel boeiend gesprek van wat dan wel en wat is dan de aanleiding om te denken dat ik een management development programma nodig heb? Dus, en uit dat interessante gesprek hebben we op een gegeven moment gezegd, laten we die managers die op training zouden moeten erbij halen in dit gesprek. Laten we met hun samen kijken wat er nodig is. En daar is een totaal andere vorm uitgekomen om die managers wel degelijk ondersteuning te bieden, maar niet als een klassiek MD-programma.
Nee, er zullen genoeg trainers, coaches zijn die misschien in die situatie gedacht hebben, klant is koning. Plus, ik moet ook mijn hypotheek betalen en dergelijke. Ja, ja, laat het maar gewoon in doen. Ja. Jij hebt een andere afweging gemaakt.
Ja, nou kon ik me dat ook permitteren op dat moment. Als ik echt geld nodig had gehad, had ik het misschien ook anders gewogen. Maar ik vind dat het belangrijk is dat de geloofwaardigheid er ook is. Als ik zo'n programma in elkaar ga zetten en ik sta er zelf niet achter, dat voelen de mensen, krijgen ze niet wat ze verdienen. En ik geloof heel erg in het met elkaar zoeken naar wat is eigenlijk precies de vraag en wat werkt voor jullie en hoe kunnen we zo nauw mogelijk aansluiten bij wat jullie managers zelf willen en nodig hebben. En daar kunnen we een vorm bij bedenken. Dus ik zei niet nee tegen de opdracht als geheel, maar ik wilde een ander type opdracht, helemaal niet in mijn hoofd had, maar juist zo'n voortraject is heel erg boeiend en legt dingen op tafel die anders niet uitgesproken worden. Dus daar ging mijn afweging toe. Laten we kijken maar wat er echt nodig is en hoe we dat goed kunnen bieden.
Ja, want is het jouw ervaring dat het over het algemeen de mensen in kwestie die die training moeten gaan volgen, dat die erbij betrokken worden bij het opzetten van de training? Of is het juist hun leidinggevende bepaald?
Als je voor de grote trajecten kijkt, bij de Rijksoverheid bijvoorbeeld, dan krijg je een tender en dan mag je een presentatie houden aan bureau inkoop met wat mensen die van de vakdiscipline van HR of PZ of management development zijn. Maar dan krijg je de mensen niet te spreken voor wie het eigenlijk moet worden gegeven. Nou, daar doe ik dus niet meer aan mee. Daar geloof ik gewoon niet in. Nee, ik moet op minstens een paar mensen gesproken hebben die dat zelf moeten ondergaan. En als zij, als wat zij zeggen aansluit bij wat hun leidinggevende zegt, prima, gaan we dat maken. Maar met de beste intenties denken leidinggevenden vaak voor hun mensen wat zij nodig hebben. En misschien klopt dat, maar laten we het vragen aan de mensen zelf. Dus dat is mijn insteek.
Ja, ik zit het even uit mijn eigen periode te bedenken. Ik ben zelf heel actief op zoek gegaan naar vorm van ontwikkeling. Maar het is ook vaak voor me bedacht. Waarbij, en dat kwam ik ook een artikel tegen, waarbij ik iets geleerd had op een training. Heel enthousiast terugkwam, want zo gaat het vaak. Hé, ik heb nou wat geleerd. En dat ging dan bespreken met andere leidinggevenden. En dan werd gezegd, ja, dat gaan we hier niet doen. En dat gaf mij een heel gefrustreerd gevoel uiteindelijk. Heb jij dat ook meegemaakt?
Snap ik. Ja, dat gebeurt heel vaak. En dat heeft te maken met wat ik aan het begin zei. Dat zo'n training niet goed ingebed is binnen de context van die organisatie. Als jij terugkomt, ben jij de rare eend in de bijt.
Ja.
En heb jij geen platform of mogelijkheden om jou, nou juist dat waar je zo enthousiast over bent, om dat in werking te zetten of uit te gaan voeren. En die bedding moet je eerst aan werken. Wil je zorgen dat zo'n training ook goed kan landen?
Ja, want anders, als je dat niet zou doen als leidinggevende van de trainee, is het een beetje weggegooid geld?
Ja, dat vind ik wel. Ja, dan, je investeert veel geld in mensen en vervolgens komen ze enthousiast terug en dan krijgen ze kous op hun kop. En misschien ben je dan wel op -2, omdat mensen dan gefrustreerd raken. Dan denk je, ja, hallo, ik doe hier mijn best, ik ben aan het leren en er wordt geen gebruik van gemaakt.
Ja, logisch. Plus misschien nog een na-effect wat we net bespraken. Mensen die gefrustreerd raken, die denken, laat maar.
Ja, en die misschien een andere baan gaan zoeken.
Ja,
dan
zeg
ik, was hartstikke leuk, maar ik ga op zoek naar een organisatie die dat wel, waar ik dat wel kan uiten.
Wordt er op die manier veel geld weggegooid? Naar jouw mening?
Ja, in mijn mening.
Ja?
Naar mijn mening wel. Niet altijd, niet overal, maar veel te veel.
Veel te veel?
Ja, zonde. Zonde van het geld. Ja, ik heb zelf ook aan hele mooie, prestigieuze programma's mee mogen werken. En de duurste spreker maakt het allemaal niet uit. Maar ja, als het geen zoden aan de dijk zet, zonde van het geld.
Ja.
Als je gaat investeren, bijvoorbeeld als je gaat investeren in een grote groep mensen door zo'n training te laten gaan, maar je weet eigenlijk dat je, ik noem maar wat, op termijn maar 10 posities hebt in de top van je organisatie. Maar je zet er wel 60 in een management development programma. Dan ben je toch geld aan het weggooien? Dan ben je toch, tenzij je je programma heel breed opzet, van hoe kunnen wij gewoon onze organisatie ontwikkelen en alle talenten binnen de organisatie. Maar als je een programma hebt, wat toch veel MD-programma's zijn gericht op die topposities, maar je hebt er maar 10, dan frustreer je mensen mateloos.
Maar goed, dan ben ik even advocaat van de duivel. Mm-hmm. Lenette, dat kan allemaal wel zo zijn. En heb je misschien ook wel een punt. Maar wij hebben daar budget voor. En ik word geacht om mijn mensen als leidinggevende een dergelijk programma aan te bieden. En dat doe ik dan. En dan vink ik het af. En dan blijft het uiteindelijk 10 over. Ja, die zullen misschien ook tussen zijn.
Ja, weet je, als dat, ik snap dat hoor. En soms krijg je die opdracht ook gewoon en moet dat door het hele bedrijf heen uniform worden ingevoerd. Ik probeer dan wel in gesprek te komen. Want ik snap wel dat er een behoefte kan zijn aan managementontwikkeling of leiderschapsontwikkeling. Maar de vorm die al gekozen is, die al vaststaat, daar gaat het gesprek dan over. Kun je dit programma invoeren of laten uitvoeren door een bureau? Terwijl ik denk, wat was de vraag waardoor jullie ooit hebben bedacht dat er een programma moest komen? En wat ik net zei, vinden de mensen die in dat programma zouden moeten ook dat nou de wenselijke zaken zijn om aan te werken? En is die vorm dan wel de juiste vorm? Nou, en dan in zo'n gesprek ontstaat meer ruimte om te kijken naar wat hebben we hier nodig, wat sluit aan. En heb je minder kans dat je geld overboord gooit.
Oké, dat klinkt heel logisch. Kijk, ik ben graag advocaat van de duivel, dat weet ik voor mezelf. Als ik daar op al die vragen een antwoord heb, dan is het wat mij betreft redelijk waterdicht. Dus dat vind ik een fijne manier om een gesprek te voeren. Maar ik ben leidinggevende. En ik heb 2 mensen van ik denk, die kunnen op dat gebied nog wel wat ondersteuning gebruiken. Vinden ze zelf misschien van niet. Maar toch, ik schakel Lenette in en die komt bij me en die zegt, nou, beste Edwin, laten we eens gaan beginnen. Maar ik wil die mensen ook om tafel hebben. Mm-hmm. Ik zeg, nou, dat is prima. Een beetje leidinggevende betrek ze ook erbij, vind ik hoor. Ja. Zeker in deze tijd. En die 2 mensen zeggen, ja, het kan allemaal wel zijn, Edwin en Lenette, maar wij voelen dat niet. Hoe ga je er dan mee om?
Wij voelen dat niet, je bedoelt de behoefte die de leidinggevende aan.
Ja. Jij wil
de leidinggevende zegt dat je daar en daarin moet ontwikkelen, dat voelen zij niet.
Correct.
Ik zou met hun in gesprek gaan over hoe ze hun werk uitvoeren dagelijks. Waarin ze zelf zien dat ze goed zijn en waarin ze zelf zien dat ze zouden kunnen leren. Ja. En dat weer bij de leidinggevende legt, van zie jij dat ook, dat leerpunten zijn. Want dat is wat ze zelf zien.
Ja.
Nou, als je daar geen match kan krijgen, dan gaat dat ook niet door. Maar soms kun je daar best wel een match vinden. Dat die leidinggevende zegt, ja, maar ik wilde dat wel in. En dat die medewerkers of die teamleiders zeggen, ja, maar ik wilde dat wel in. Nou, dan kom je wel tot een programma waar je het over eens kunt worden.
Ja. Mag ik dan even, laat ik het maar gewoon wat harder stellen. Zijn de meeste trainingen, cursus, aanbod gestuurd? Als in, ik weet dat Lynette, ik pak even jouw naam, maar ik kan een willekeurige andere coach of trainer ook pakken. Ik weet dat ze dit aanbiedt, dat vind ik prima. Terwijl het misschien eerder andersom zou moeten zijn. Yo, wij hebben hier behoefte aan, dat hebben we onderling besproken. Laten we eens wat lijntjes uitwerpen.
Hm. Ja, het gebeurt natuurlijk allebei. Hè?
Ja.
Er zijn trainingen die hebben gewoon een goede naam. Daar zijn mensen eerder heen geweest. Hebben ze goede ervaringen mee. Dan kan je gewoon zeggen van, goh, ik wil dat jij ook dat programma gaan doen.
Ja.
Logisch dat het dan wat aanbod gestuurd is. Maar dan weet je waar het programma over gaat en wat de match is. En er zijn gelukkig steeds meer organisaties die zelf zeg maar dat voortraject doen. En dan op zoek gaan naar iemand die bij hun wensen aansluit. Beide.
Wat het lekkerste zou zijn, denk ik, toch?
Ik denk dat de kans het grootst is dat je wensen en vorm aansluit op elkaar. Maar dat kan soms met een aanbod. Ik heb ooit eens een training gegeven, heb ik zelf als trainer uitgevoerd. Had ik niet zelf bedacht die training, maar ik heb hem wel uitgevoerd. En dat was gewoon een hele goede training. Jaar in, jaar uit kwamen daar mensen die net leidinggevende waren geworden. Dat waren de basisdingen. Dat gaf hun een hele stevig fundament om die leidinggevende rol aan te kunnen. Ja, dan hoef je niet met iedereen om de tafel te gaan zitten van wat zijn jouw leerwensen en zo. Dan werkt zo'n product.
Je had het net over vorm, vond ik een interessante. Ja? Dat is blijkbaar ook een belangrijke.
Ja, dat is ook een belangrijke. Ja? Ja.
En hoe kan je daarin in verschillen dan?
De standaardvorm waar mensen aan denken is 2 dagen op de hei of 3 dagen op de hei in zo'n groep. In zo'n zaaltje of in zo'n conferentie hoort. En dat gebeurt ook nog steeds heel veel. En dat hoeft ook niet slecht te zijn. Maar als je zoekt naar waar moet de training eigenlijk over gaan en gewoon een hele open vraag stelt van welke vorm zou daarbij passen, ja, dan blijkt dat er veel meer creativiteit mogelijk is. Dat je dingen als, ik noem wat, samen een product gaan maken. Wat voor de organisatie goed kan komen en waar je alle vaardigheden die je zou willen trainen in dat proces probeert in te bouwen. Of een leernetwerkachtige vorm of een platform. Of een reis maken, een aantal studiebezoeken. Maar kunnen zoveel vormen zijn. Ik vind, daar zit voor mij ook wel een stuk creativiteit. Als ik een vraag hoor van een klant, dat ik denk, goh, wat voor een nieuwe vorm zouden we daar weer eens op kunnen bedenken?
Zitten wij te veel vastgebakken aan dat idee van 2-3 dagen op de hei?
Ja, veel mensen in organisaties die trainingen inkopen zitten wel gebakken op dat idee, ja.
Ja. Is daar ook een reden voor? Of weten we gewoon bijna niet beter?
Ja.
Want iedereen doet het.
Iedereen doet het en in het onderwijs ga je naar school en op een training ga je naar een cursus, ga je naar een conferentie. Zo doen we dat al decennia lang. Ja.
Ja. Ja, die niet altijd heel inspirerend van elkaar
precies. Nee. Er komt ook een zekere sleetheid en moeheid van moeten we weer de hei op. En dan inspireert het gewoon als je andere vormen weet te bedenken.
Ja, vind ik een hele interessante. Je geeft in dit artikel ook aan. 10% van de programma's is effectief.
Ja, het is onderzoek
gedaan.
Daar.
Hè? Klopt,
dat zijn niet mijn eigen cijfers.
Nee.
Het is 10% is effectief, maar er moeten wel een aantal. Mag ik hem er even bij pakken?
Ja,
want het is niet in zijn algemeenheid 10%. Het is, want je hebt MD-programma's die zijn meer gericht op, persoonlijk leiderschap.
Ja.
Communiceren, vaardigheden, als organiseren, jezelf verkopen. En je hebt programma's, MD-programma's, die meer gericht zijn op onze business verandert. En dus moet het leiderschap veranderen. En dus gaan we dat verder ontwikkelen. Ja, dus het is meer vanuit de ontwikkeling en de doelstelling van het bedrijf gericht. En dan is het volgens mij van die laatste groep. Waar heb ik het nu staan? Ja, van dat type training, wat gericht is dus op de organisatieontwikkeling, daarvan is niet meer dan 10% effectief. Dat wil zeggen dat de resultaten, ze hopen dan dat zo'n training voor de organisatie zichtbaar effect heeft. Bijvoorbeeld dat de klanten tevredener zijn of dat ze zich beter kunnen positioneren in de markt. Dat effect wordt vaak niet gezien. En de vraag is ook of dat überhaupt, of er wel zo'n rechtstreekse relatie kan zijn. Wat het vaak wel oplevert, is een verbeterd MT. Hè, wat meer op elkaar is ingesteld. Ja. Of een opener klimaat waarin dingen benoemd mogen worden en waar je van je fouten mag leren. Dat zijn wel vaak resultaten van zo'n training. Maar of dat dan ook daadwerkelijk leidt tot een beter product of betere dienstverlening. Nou, dat is dus maar in niet meer dan 10% van de gevallen aan de orde.
Brengt me gelijk op een vraag die ik altijd wel heel interessant vind. Hoe zou jouw, in algemene zin denk ik, jouw ideale training of management development eruit zien? En dan bedoel ik niet van ik ga daar zitten, ik ga dat doen, maar hoe zou je dat aanpakken? Jij wordt gevraagd morgen door verzinnen bedrijf, Shell. Beste Lynette, zou je langs bij ons willen komen op die en die afdeling? Want wij kunnen daar wat ondersteuning gebruiken. Zou je dan, je gaat met de leidinggevende praten, je gaat waarschijnlijk ook met de betrokkenen praten. En dan ook nadenken over van, joh, we kunnen op de heigen zitten, misschien werkt dat het beste. Maar het kan ook wat anders zijn.
Ja, ik zou zo'n bedrijf een voortraject schetsen.
Ja.
Van al dit soort gesprekken en bezoeken om een goed gevoel te krijgen. Zowel wat leeft er bij de individuele potentiële deelnemers, als ook waar is het bedrijf mee bezig.
Ja.
En daar zou ik dat in gesprek met hen helder willen krijgen. En daar opnieuw weer kijken van, nou, dit is dus eigenlijk wat er aan de orde is. Dit is de vraag die er ligt. En daar zou ik 1 of 2 of 3 voorstellen in doen. Van, dat zou je in zo'n vorm kunnen gieten of in zo'n vorm of in zo'n vorm. En die vormen zou ik bedenken ook op grond van wat ik hoor. Als het een bedrijf is wat echte doeners heeft. Hè, echte mensen van, dan zoek ik een doe-achtige vorm. Als ik van die intellectuelen heb, dan ga ik veel analyse, instrumentjes, testjes en zo. Want die vinden, dat sluit bij hun meer aan. Hè? Dus de vorm pas ik dan een beetje aan bij het gevoel dat ik krijg bij zo'n bedrijf.
En merk je dat de leidinggevende van die mensen die dus die opleiding of dat ontwikkelingsprogramma gaan volgen, visie en missie van het bedrijf erbij houden? Ik zal je de vraag toelichten. Ik heb een aantal keren een opleiding of een cursus mogen volgen, zonder dat ik zelf het idee had, oh ja, dit sluit echt direct aan bij de waarde van mijn afdeling. Wij vinden eigenlijk, Edwin, dat je meer persoonlijk leiderschap, dat je je daarop moet ontwikkelen. Ik kreeg time management te horen. Ging ik een dagje naar Breukelen, naar Van der Valk. En dan kwam ik terug en dan bleek dat er van de 11 cursusgenoten de 9 veel dieper in zaten dan ik. Ja, dan had ik wat gebracht en dan konden we die afwinkelen in het jaargesprek.
Ja.
Ja, een beetje lang verhaal, maar ik had denk ik,
herkenbaar.
Ja, is dat zo?
Ja.
Er komt meer voor.
Ja. Dat is zo'n standaard lijstje afgewerkt moet worden in het jaar. Jij moet nog naar die cursus, cursus hebben we het gehad. Dus ja, soms heeft HRM daar een hele sturende rol in dat de lijstjes afgevinkt worden. Ja. Maar je wilde een andere vraag stellen volgens mij.
Nou, want ik kan me voorstellen dat je als bedrijf of als afdelingsdirecteur of geen verantwoordelijke voor een aantal managers, dat je denkt, oké, maar wij als afdeling staan hiervoor. Of het nou persoonlijk leiderschap is of verandering van business. Dit is onze waarde, is onze visie. Nou, als ik naar jou kijk, Edwin, dan mis ik een beetje dit. Heb je als goed is als leidinggevende al een voorgesprek met diegene over gehad? Zullen wij eens gaan kijken waar iemand kunnen vinden die juist jou daarin gaat helpen? Bijvoorbeeld je business beter op poten zetten of we missen wat bij persoonlijk leiderschap.
Ja.
Dan ga je denk ik ook meer gemotiveerd naar zo'n programma toe.
Was dat maar zo dat het zo
schets ik wat raars?
Nou, er is nog iets anders waar management development. Kijk, het zou heel normaal zijn als je je waarden hebt van je organisatie, of je afdeling of je team. En je zegt van god, daar zou je wat verder in kunnen ontwikkelen. Of dat zou je meer kunnen uitdragen. En dus gaan we daar iets bij zoeken. Of wat er vaak gebeurt, is denken vanuit een manco. Wat zien we niet? Welk gebrek is er? Welk vakje moeten we aanvullen? En dat is eigenlijk al niet motiverend. Jij kan niet goed communiceren, dus we sturen jou naar een communicatievaardighedencursus. Verkeerde uitgangspunt al.
Hoe zou je dat moeten doen?
Met iemand hebben over waar hij zichzelf ziet over 5 jaar in zijn eigen ontwikkeling. Wat hij leuk zou vinden om nog aan andere posities in het bedrijf te bekleden. Of wat hij ziet dat hij vanuit eigen talenten meer zou kunnen bijdragen. En dan in het licht van zo'n ontwikkeling zeg van, en wat heb je dan nodig om daar te komen, om je te ontwikkelen? Nou, dan zegt iemand zelf, nou, dan zou ik wel beter willen leren communiceren. Prima, dan gaan we zoeken wat je dan zou kunnen doen om dat te ontwikkelen. Maar dan komt het vanuit een wens om te groeien en te ontwikkelen en niet vanuit, jij bent niet goed hierin.
Jij gaat meer uit van, jij zou dan liever, laat ik het anders stellen, uitgaan van talent,
ja,
of van vaardigheden dan van gebreken.
Ja.
Glas half vol, half leeg, zoiets meer.
Precies. Ja.
Toch heb ik het idee, maar ik dat is onderbuikgevoel, dat het meer vanuit gebrek gaat.
Ja, ik ook.
Dan vanuit een positieve insteek.
Ja, nou, dat zijn ook wel, zeker voor dat soort incidentele cursussen als time management, gerichte cursussen op een stuk vaardigheid. Maar als je kijkt naar de bredere management development of leiderschapsprogramma's die wat meer op de niveau van directeuren bijvoorbeeld gericht is, dan zie je wel dat er een soort van competentieprofiel wordt gemaakt. En dat is ingegeven door waar gaat de organisatie naartoe, welke ontwikkelingen in de samenleving zijn. Dus wat hebben we voor leiderschap nodig in de toekomst? Nou, competentieprofiel, dan moeten ze daarin getraind worden. Dus zit niet, dat is niet vanuit een gebrek.
Nee.
Dat is wel vanuit een soort van algehele visie op het vak of het werk of de organisatie.
Maar dat kan zijn, hè? We zien het in jou zitten, Edwin, maar dit is ons profiel en jij mist twee dingetjes.
Mm-hmm.
Daar willen we je in trainen.
Mm-hmm.
En dat kan ook heel positief zijn, toch?
Ja, dat kan. Dan wel. Ja, zeker.
Ja. Wat maakt in jouw ogen...
Wou ik nog even een opmerking over maken. Ik heb voor een grote organisatie gewerkt, zal de naam niet noemen, maar die hadden zo'n keurig competentieprofiel, selecteerden elk jaar een aantal potentials die dan in zo'n programma mochten. Maar vervolgens waren de benoemingscriteria hele andere dan dat competentieprofiel. Dus een van de dingen in een competentieprofiel was dat het mensen waren die met een eigen visie, eigen gereid durfden te zijn, sparringpartner van de hoge baas durfden te zeggen wat ze vonden. Maar ze werden afgerekend benoemd op... zijn ze conformistisch genoeg in dit bedrijf? Weet je, dat matchte gewoon niet.
Dood in de pot.
Dat is ook zo zonde.
Ja.
En gaan dan verschillende afdelingen gaan over de beloningsstructuur en de promotie, en de andere gaan weer over de opleidingen. En dat matcht dan niet. Dat vind ik zo pijnlijk.
Oh, ja, dat kan me voorstellen, ja. Niet zo demotiverend als dat soort zaken. Ergens naartoe werken dan...
En dan worden anderen uitgekozen voor zo'n functie die helemaal niet dat in huis hebben, maar iets anders.
Ja, ja. Ik had van de week een discussie met iemand. Het ging over de term manager of leidinggevende. Ik kom uit een wereld, uit de zorg, daar praten we over leidinggevende.
Mm-hmm.
En ik zie manager ook meer als het Engelse woord van een soort regelneef. Maar dat is meer mijn insteek ervan. Hoe zie jij dat? Maak jij er verschil tussen of zeg je ach?
Ja, ik heb nog een derde. Je hebt manager, leidinggevende en leider.
Oh.
Leidinggevende is misschien de overall naam.
Ja.
Want je kunt leidinggevende zijn op het niveau van een coördinator of een teamleider, heel dicht bij je team. En je kunt leidinggevende zijn van een heel bedrijf. Hè. Dan zou je zelfs de CEO of een bestuurder nog een leidinggevende kunnen noemen. Want die heeft mensen aan wie die leiding geeft.
Ja.
En dat gaat dan dus heel erg over de relatie tussen een persoon en een team of mensen of andere managers aan wie je leiding geeft. Managers reserveer ik eigenlijk voor het eerst een stuk in de hiërarchie. Het stuk van de direct leidinggevende, de teamleider, de coördinator tot en met de middenmanagers ongeveer. Omdat die inderdaad, wat jij zegt, bezig zijn met het hands-on, dingen organiseren, roosters opstellen, budgetten maken, verantwoording afleggen. Gewoon al dat regelgedoe. En als je dat goed kunt, word je snel een manager of een leidinggevende op dat niveau. Tot op een bepaald niveau is dat voldoende. Wil je dan hoger, en dat is bij sommige organisaties niveau van directeur, dan vraagt het andere vaardigheden. Dan moet je meer een leider zijn.
Wat is een leider?
Ja, een leider is iemand die in staat is om andere mensen mee te krijgen, te beïnvloeden. He, want wij beïnvloeden elkaar voortdurend. In organisaties gebeurt dat voortdurend. Maar degene die meer in staat is om anderen te beïnvloeden dan andersom, is degene die leiders heeft. En die heeft volgers, niet in de zin van medewerkers of ondergeschikten, maar in de zin van mensen die zeggen, ja, die persoon zegt zinnige dingen. Daar ga ik wat voor doen.
Dus het hoeft niet per definitie een leidinggevende
helemaal
te zijn?
Helemaal niet, nee. En steeds meer zie je ook dat leiderschap op die manier, als je kijkt naar de millennials, voor hun leidinggevende hebben niet zo, daar hebben ze niet zoveel gezag voor per se.
Nee.
Maar wel voor leiders, voor mensen die Die zich persoonlijk op een goede manier uiten, die een goede visie hebben, die aansluiten bij hun waarden, die hen iets bijdragen of bijbrengen. Dat zijn voor hun leiders. En in organisaties zijn we wel zo langzamerhand aan het groeien.
Maar zouden we er ook meer naartoe moeten? Naar gewoon in plaats van een goede manager, een goede leidinggevende, leiderschap?
Niet in plaats van, want je houdt managers, heb je wel nodig. En je kunt, als je, daar heb ik veel ook over geschreven, als je zelfsturende teams hebt, kun je veel managementtaken in het team gewoon beleggen.
Geloof je er trouwens in, zelfsturende teams?
Ja. Okay. Als je dat goed doet, daar geloof ik in. Okay. Ja, dat kan goed werken. En dan kan je een aantal managementtaken in het team leggen. Dat doen mensen met elkaar dan, dat organiseren en die budgetten en die roosters en zo. Maar meer leiderschap in organisaties, meer... Kijk, leidinggevende, dat is een piramide nog altijd. Dat is maar een paar gegeven om dat te mogen worden. Ja. Maar leider kan iedereen zijn. Ja. En ik denk dat we in organisaties ook dat veel meer nodig hebben om de talenten van iedereen aan te spreken. En de een is leider in de zorg bewoners te activeren. En een ander is leider in zijn eigen collega's zien of het goed met ze gaat en ze af en toe te sussen of te troosten als het nodig. Weet je, iedereen is wel ergens leider in.
Nou, ik moet zeggen dat ik zelf leidinggevend was in de zorg. Mensen die leiderschap vertoonden of leiders zijn, zoals bij ons, en dat zeg ik echt met alle respect, op de werkvloer genoemd werden. Ik vind het zo'n nare uitdrukking, maar Allah. Ja, hoe meer hoe beter, vond ik
toch?
Altijd graag.
Ja, daar word je organisatie.
Maar dan moet je zelf ook wel een beetje sterk voor in je schoenen staan en kwetsbaar durven zijn als leiding.
Als leider?
Ja, ik was leidinggevende.
Om mensen om je heen die rol te laten pakken, zeker. Ja. Zeker, je moet het willen delen.
Ja.
En niet denken, maar dat was toch van mij? Nee, blij zijn als die ander ook groeit.
Je hebt ook een boek geschreven onder meer. Tenminste, je hebt onder meer een boek geschreven over... waarin je ziel en zakelijkheid beschrijft. Mm-hmm. Dat lijken mij op het eerste gezicht twee tegenovergestelde componenten. Maar hoe combineer je die?
Ja, nou, dat was precies de zoektocht van dat boek. Ik was heel veel bezig met bezieling. Dat zie je ook in de titels van mijn boeken.
Ja.
Ik ben daar altijd met niet alleen wat de talenten zijn... maar ook wat de passie en de bezieling is van mensen in organisaties... En toen dacht ik, maar dat is niet het hele verhaal. Je moet met je bezieling ook gewoon resultaten weten te bereiken. En bijvoorbeeld met de investeringen effect weten te bereiken. Dus hoe verbind je die twee met elkaar? Mijn zoektocht is geweest langs organisaties waarvan ik het vermoeden heb dat die dat kunnen. Dat die dat goed verbinden.
Yeah.
En dan zie je bijvoorbeeld dat organisaties die beginnen met de bezieling... en dat op een zakelijke manier invullen.
Yeah.
En dus bijvoorbeeld... sociaal ondernemers die bewogen zijn door iets... en dan een commercieel product van willen maken... dat het daar het meeste kans heeft om te werken. Als het uitgangspunt de zakelijkheid is... en je wilt daar bezieling bij stoppen... dan blijft de bezieling altijd ondergeschikt... en als een soort van instrument om die zakelijkheid te realiseren. En dan werkt het heel vaak niet. Of dan geloven mensen het niet... omdat het niet oprecht ook als waarde gezien wordt. Terwijl in de andere kant kan dat wel... En dan zijn er, dat moet je dat boek voorlezen, zijn een aantal factoren die maken dat die twee goed verbonden kunnen worden. Bijvoorbeeld dat door je hele bedrijfsvoering heen zit. He, dus als je een nieuw ICT-systeem moet hebben, bijvoorbeeld een nieuw patiëntenadministratiesysteem of een scholierenadministratiesysteem, dat dan niet alleen criteria als de efficiëntie en de kosten enzovoorts, maar ook draagt het bij aan de zorg of het onderwijs in onze waarden. He, dat die beide in je bedrijfsvoering aan de orde zijn bij de aanschaf van zo'n pakket. En dat gebeurt nog niet zo vaak. Maar als je dat iedere keer dus weet te verbinden, dan heb je kans dat bezielde zakelijkheid of zakelijke bezieling aanwezig is.
Ja, ik zit even nadenken. Ik vind het een hele mooie, moet ik zeggen. Ik heb net ook een aantekening gemaakt. Maak jij trouwens veel aantekeningen als jij gewoon bezig bent?
Heel vaak even altijd. Ik heb precies net als jij altijd zo'n schriftje bij me. En daar zet ik ideeën in en... Dan lees ik wat en dan denk ik... oh, dat is een beginnetje voor een artikeltje misschien ooit. En dan ligt dat er een paar maanden. En dan denk ik, oh, dat ga ik weer eens oppakken. En dan maak ik een andere aantekening.
Het gekke is, we doen maar een grote zijsprong. Ja. Sterker nog, ik werkte vroeger met post-its. Mm-hmm. En dan kwam ik thuis en dan zaten er 8 van die dingen in mijn broekzak. En dan moest ik dan wat mee doen, wat natuurlijk niet gebeurde. Was veel te veel. Maar de mensen die ik geïnterviewd tot nu toe heb... allemaal aantekeningenboekjes. Soms zelfs tijdens het interview. Dat is, ik hoor nu wat. Mm-hmm. Is tussen ziel en zakelijkheid, hè? Welke vorm speelt ethiek daarin volgens jou?
Mooie vraag is dat. Leiders in een organisatie die beide kanten wil benadrukken,
ja,
ontkomen er niet aan om een ethisch of moreel standpunt in te nemen over de koers van de organisatie. En dat is het zodra je het hebt over waarden, over visie, waar je aan hecht in je dienstverlening, in je zorg, in je onderwijs.
En dat doe je voor jezelf als?
Dat doe je om te beginnen voor jezelf, maar ook met je hele organisatie.
Ja.
Bijvoorbeeld door, dat gebeurt in de zorg ook wel, dilemma's te bespreken die je in het werk tegenkomt. En wat is dan ethisch handelen? Wat vinden wij dan dat nog toegestaan is of verantwoord is of acceptabel is? En die normen liggen natuurlijk niet vast. Bij professionals heeft ieder daar toch zijn eigen beeld ook van wat de beroepsnormen zijn. Maar juist de dialoog daarover is zo belangrijk om het daarover te hebben met elkaar.
Je hebt even terug naar het artikel.
Ja.
Daar komt onder meer ook de 70-20-10 regel in voor.
Mm-hmm.
Ik ken hem niet. En voor de mensen die hem niet kennen, ik parafraseer er heel snel uit. 70% leer je door dagelijkse werkzaamheden. En verbeter me gerust hoor. 20% door reflectie daarop en 10% door training.
Mm-hmm.
Nou kan ik me nog voorstellen dat je veel leert van je dagelijks werk en door over na te denken. Hey, dan heb ik dit steeds gedaan, dan gaat niet goed, laat ik het eens wat anders gaan doen. Maar slechts 10% door training,
mm-hmm,
dat vind ik een laag percentage.
Dat is het ook, ja. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Dat heeft te maken met dat je volstrekt uit je werksituatie wordt gehaald om die training te volgen. En dat het dan aan jou is om dan maar de match te maken tussen wat je hebt geleerd en de dagelijkse praktijk. Ja. Door alle veelheid van werkzaamheden komt dat er vaak niet van. Of maar een beetje. Dus die transfer, heet dat dan in onderwijsland. Die transfer moet jij doen. Daarom gaat dat heel vaak niet goed. Terwijl als het dicht bij je werk zit. Ik ken mensen die doen al 30 jaar hetzelfde werk. En als ik dan vraag, en ben je een beetje met je tijd meegegaan? En dan vertellen ze wat ze allemaal geleerd hebben en hoe ze zich ontwikkeld hebben. Dan is dat ongelooflijk veel. En door zo'n vraag van wat heb je de laatste jaren, of bijvoorbeeld iemand die was bijna ontslagen, net niet, was er al een crisis geweest op zijn werk. Wat heb je nou van die episode geleerd? En dan wordt mensen bewust van wat ze gewoon dagelijks doen. En dus dat is die 20% van de reflectie op de praktijk. Maar hoe dichter je bij je praktijk zit, hoe makkelijker het is om die aansluiting te hebben, die transfer van wat je leert en wat je moet doen.
Zouden we dat meer moeten doen? Als leidinggevende in onze agenda gewoon eens even. Ik ga eens even 2 uurtjes blokken in mijn agenda. 1 keer in de zoveel tijd. Ik neem een kop koffie, een kop thee. Mijn deur gaat dicht. Ik ga eens even nadenken over reflectie op mezelf toepassen.
Zeker. Dat zou heel.
Doen we dat te weinig ook?
Ja, dat doen we veel te weinig. En ik merk, ik ben naast trainer en spreker en schrijver en zo ben ik ook coach voor individuele mensen. Ik merk dat de mensen die bij mij aan tafel komen zitten om gecoacht te worden. Mensen zijn niet eigenlijk behoefte hebben aan die reflectie, maar daar niet aan toekomen. En dan staat er een afspraak in je agenda, dan doe je het wel, of dan kan het wel. Ja, daar zouden we veel meer moeten doen. En je zou het overigens niet alleen in je eentje moeten doen. Kijk, je kent in de zorg ook professionals hebben heel vaak intervisie gewoon op het zorginhoudelijke handelen. Maar managers zijn dat niet zo gewend om intervisie te hebben over hoe doe ik dat
staat
nou?
Staat zwak, denk ik.
Ja,
vaak,
dat staat
ik
zwak.
Weet het niet,
Terwijl dat nou juist heel zinvol zou zijn. Dat je als managementteam of met een groepje van managers. Ik ben begonnen ergens in een instelling om dat met managers te doen van verschillende locaties. Dat is niet zo bedreigend. Want dat zeiden, hebben ze toch allemaal een eigen winkeltje. En dan komen ze bij elkaar. En als je dan intervisie hebt, dan durven ze zich ook wel open en kwetsbaar op te stellen.
Nou, ik heb dat ook een keer bedacht. Dat lijkt me wel zinvol. En hoewel ik van mezelf vind dat ik bijzonder goed was. Want ik ben ondertussen op loondienst. Valt er uiteraard nog de wereld te leren van anderen.
Hmm.
We hadden 1 keer per jaar zo'n overleg met zorgmanagers van hetzelfde echelon, zoals het zo duur heet. En op een gegeven moment is dat gewoon afgeblazen. Sorry jongens, geen tijd. Te druk.
Ja.
En dan kun je nog een hele discussie op gaan voeren van prioriteit en noem maar op, wat is nou belangrijk. Maar dat is ook denk ik de waan van de dag. Wat jij net schetste, ik kom terug van training. Ik heb wat fantastisch geleerd van Lynette. Maar oh jee, ik word overvallen door de mails en de vergaderingen.
De mailbox zit vol na 2 dagen cursus.
En na 3 weken heb je een keertje tijd. Dan is het misschien vluchtig verdwenen.
En dan heb je nog die reacties die jij net noemde. Zo van, god, hij heeft weer wat nieuws geleerd hoor.
Ja.
Nou, maar dat werkt hier niet. Dat gaan we hier niet zo doen hoor. Nou, waardoor je ook heel niet gemotiveerd bent om dat toe te passen.
Zou je dan, laat ik het nog wat groter maken. Ik vind het een interessante opmerking die je maakt. Ik heb een leidinggevende die zegt, Edwin, jij moet verzinnen eens wat. Jij moet naar een bepaalde training gaan. En die ga je bij Lennette volgen. Dan kom ik terug en dan ga ik met mijn leidinggevende praten van... Hey, ik heb dit en dit geleerd. Prima, is precies wat ik bedoelde. Fijn. Heb je er wat aan gehad? Was fantastisch, leuk, aangenaam. Goed zo. Ga ermee in de gang. En ik ga er met mijn groep mensen mee in de gang. En die zeggen vol, ja, wat jij schetst, Edwin. Wij doen het al jaren zo en we blijven het zo doen. Mm-hmm. En dan? Dat lijkt me een lastige.
Mm-hmm. Nou, één lijkt me al dat je niet... Het aankondigt als ik ben naar training geweest en ik ga dat nu met jullie. Maar dat je met elkaar een gesprek hebt over... goh, hoe we dit en dit tot nu toe hebben gedaan. Wat vinden jullie daar goed in gaan en niet in goed
gaat
in gaan?
Helemaal prima.
En mijn visie is dat er dit niet goed in gaat en dat niet goed gaat. Goh, zouden we daar niet eens met elkaar over kunnen... Zouden we het ook zo kunnen proberen? Zullen we het eens proberen op die manier? Dus ik denk dat je veel meer vanuit jezelf en je relatie met je mensen moet doen... dan vanuit die training, want daar hebben ze helemaal geen boodschap aan.
Is dat ook niet het hele... eier eten wat betreft leiderschap en leiding geven. Je mensen erbij betrekken.
Ja,
overleggen. Ja. Wat vinden jullie?
Ja.
Jullie hebben er veel meer verstand van dan ik. Ik heb meer het overzicht misschien, maar...
Ja, ja dat is een heel groot stokpaard van mij. zodra ik managers hoor praten over mijn mensen vinden dit... of mijn mensen kunnen dit niet, dan zeg ik... Zullen we ze eens gaan vragen? Zullen we ze gewoon met hun in gesprek? Ja, en met de beste bedoelingen. Want ze zijn vaak ook leidinggevende geworden om het voor hun team goed te regelen. Maar ja, met de beste bedoelingen nemen ze mensen dan, houden ze mensen dan soms klein. Omdat ze niet met hen als volwaardige partner een gesprek voeren.
Moeten alle leidinggevende, ik gebruik expres het woord moeten, want daar heb ik zelf een allergie voor. Moeten alle leidinggevenden over een bepaalde vorm van leiderschap beschikken? Maak het nou wel heel ingewikkeld, denk ik.
Ja, een zekere vorm wel, ja. Je moet in staat zijn om te zeggen tegen je team... we gaan die kant op. Of wat jij doet, dat werkt niet zo hier. Je moet je gedrag aanpassen. Je moet, zeg maar, je wil enigszins... ja, je wil kunnen opleggen, het is net zo'n kriebel als jouw moeten. Je moet in staat zijn om invloed uit te oefenen... op het gedrag van andere mensen. Van een individu en van een team. En als je dat niet kunt, maar dan kom je ook niet bovendrijven in een organisatie, hoor. Dan maken ze je ook geen leidinggevende.
Voor de mensen die het niet weten, ik stond hier naar jou toe ongeveer 3 kwartier vast in de file. En ik had een podcast op, een Amerikaanse podcast. En daarin hoorde ik, ik zoek naar commitment, Amerikanen, en niet naar consensus. En die ging dat ook uitleggen. Ik wil dat mensen betrokken zijn.
Mm-hmm.
En ik wil dat iedereen veilig genoeg is om zijn zegje te kunnen doen.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk ben ik de leidinggevende. En als we er niet uitkomen, dan zal ik het bepalen.
Ja.
En dan zal de rest zich dan ook bij neer moeten leggen.
Ja.
Uit betrokkenheid.
Ja.
Maar dan heb je iedereen er al meegenomen, hè?
Ja, het gaat meer om meenemen dan dat je per se alles met iedereen moet beslissen, hoor. Ik ben ook niet van de Poolse landdagen. Dat is een hopeloze aangelegenheid. Nee, maar wel, zeker als je openheid en vertrouwen hebt in een team, dan kan jij ook zeggen van, nou, ik heb jullie allemaal gehoord en ik ga een besluit nemen. Henk, neem ik al deze overwegingen mee, dat zal ik respecteren en ik neem mijn besluit.
Ja.
Tuurlijk, dat is helemaal geen probleem. Dat snappen mensen heel goed.
Wat mis jij in algemene zin? Ik geef toe, het is een gewetensvraag. Bij leidinggevende die jij tot nu toe bent tegengekomen?
Ik word helemaal nieuwsgierig wat jij ziet. Jij zegt, is een gewetensvraag.
Nee, ik kan me voorstellen. Want jij hebt natuurlijk redelijk wat trainingen gegeven. Ja. Je coacht mensen. Is er ergens een rode draad waarvan je zegt, ja, die kom ik wel vaak tegen?
Nou, de laatste tijd wel. De laatste paar jaar. En dat heeft te maken met waar we het net over hadden. Ook die 70-20-10 regel. En dat er zo weinig tijd is voor reflectie. Ik zie heel veel leidinggevende, medewerkers ook, maar leidinggevende vooral, die als het ware opgenomen worden in de stroom en de hectiek van alle dag. Van alles wat er moet gebeuren, gedaan, rapporten geschreven, besluiten genomen, vergaderingen gepland. Gewoon de volle mailbox, alle dingetjes te doen. En die zo bezig zijn met hun dingetjes te doen, dat ze nooit eens afvragen van doe ik de goede dingen?
Mm-hmm.
Gaat het met onze organisatie de goede kant op? Zitten we er allemaal nog wel goed bij? Goed in ons vel om het werk ook optimaal te kunnen doen? Al dat soort vragen die een beetje afstand vereisen, komen ze niet aan toe. En dus wat ik echt heel erg nodig vind, is die zelfreflectie van leiders. En dat kan door mindfulness, dat kan door je deur even dicht te doen en een uurtje gewoon niet gestoord te worden, zodat je over die vragen na kunt denken. Maar als dat er niet is, dan wordt er niet gestuurd in organisaties. Dan worden er lijstjes afgewerkt. Dan is iedereen maakt elkaar gek met een hoger tempo. Dan leidt het nergens toe. Dat voelen klanten, dat voelen patiënten of leerlingen. Die voelen dat er geen wezenlijke aandacht meer is voor hun. Want ze zijn allemaal bezig met hun dingetjes te doen. Dus die aandacht, die reflectie, die kunnen zeggen van dit ben ik en ik kijk nu even van een afstandje naar mezelf of naar mijn team wat we aan het doen zijn. Dat is zo belangrijk.
Nou, ik stel deze vraag, want jij gaf net wel antwoord van hey, ik ben benieuwd, gewetensvraag.
Ja.
Ik heb het uiteraard meegemaakt, anders had ik het misschien ook wel gesteld. En ik had op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie, ik had een contract voor 36 uur, wat in praktijk ongeveer 50 uur werk in de week inhoudt. Dat doe ik zelf hoor, dat werd niet van me verlangd, zeg ik er gelijk bij. Maar je blijft makkelijk nog even 2 uurtjes na afloop zitten, omdat het dan lekker rustig en stil is en je kunt wat meer werk doen.
Ja.
En toen dacht ik ook, ja, zoals het nu gaat, ben ik niet tevreden over. Ook niet over mijn rol. Maar blijkbaar had ik het ook te druk met de waan van de dag om daar echt een serieus verandering in aan te brengen. Precies. Ondanks dat ik het herkende.
Precies.
Want ik denk dat heel veel mensen herkennen bij
zichzelf. Ja, heel veel mensen zitten in die waan van de dag. En met elkaar hou je elkaar erin en gek.
Ja. En dan ga je nog, nou weet je wat, ik stop met mails of ik ga er iets op verzinnen, waardoor mijn inbox wat kleiner wordt. Dat heb ik ook dan weer geleerd op een cursus. En dus kan ik er nog een paar doen. Ik blokkeer mijn agenda eens voor reflectie. Maar dat is misschien stap 1, waarbij stap 2 en 3, daar kwam ik niet eens aan toe.
Nee.
Hoe kun je dat oplossen?
Ja, dat moet je ook, dat kan je ook niet in je eentje in een organisatie die verder holt in de waan van de dag. Want dan ben jij de. Hè, dus het moet allemaal, je moet een beetje een clubje om je heen hebben van mensen die dat allemaal een beetje willen. Dus het begint dan al, denk ik, met je collega's over hebben van heb jij dat nou ook? Zullen we ze ophouden met ons gek te laten maken? Eens kijken hoe we dit anders kunnen doen. Als je het deelt. Nou oké, sommige culturen, ik weet, in ziekenhuizen gaan mensen echt niet zeggen dat ze in de waan van de dag zitten. Want nee, die zijn. Hè, dus toon je je niet kwetsbaar over wat dat betreft. Nee. Maar heel veel organisaties kun je dat best wel zeggen. En ja, zeker als je met een kwinkslag doet, moet je ons nou eens bezig zien. Dat is een kip zonder kop aan het rennen. Dan is er heus wel ingang daartoe. Ik heb een artikeltje dat verschijnt, denk ik, morgen. En daar gaat het over veranderingen die zo moeizaam gaan. En een van mijn vragen aan het eind van het artikeltje is, voordat je een veranderproces ingaat, om met elkaar eens te kijken, als we dit nou niet zouden doen, zou het dan ook goed gaan?
Nou.
Als we nou deze quality check programma. We hebben van die Amerikaanse programma's om de kwaliteit in je organisatie te meten en te monitoren. Als we dat nou eens niet zouden doen, wat dan?
Ja.
Hè, hoe zou ik kunnen zorgen dat het gewoon, hè, hoe de organisatie het al doet, dat verder ontwikkelt in plaats van weer zo'n verandering eroverheen te gooien? En dat soort vragen, denk ik, moet je stellen. Een organisatie die ik ook begeleid heb bij de overheid, die werden gek van alle vergaderingen en overleggen die ze hadden.
Yeah.
En daar heb ik ook gekeken van, wat zou er gebeuren als je er nou eens 3 of 4 van die overleg gewoon schrapt? Nou, hebben ze gedaan. Gewoon, kijk maar waar het schip strandt. Waar je dan denkt, oh shit, daarvoor moeten we wel echt bij elkaar gaan zitten. Nou, dan vind je daar een vorm voor. Maar een aantal van dat soort vanzelfsprekendheden losmaken, waarvan je allemaal vindt dat het moet en niemand heeft er zin in. Waarom doen we het eigenlijk? Wat zou er gebeuren als ze niet doen?
Omdat er waarschijnlijk niemand zijn vinger opsteekt.
Ja, precies.
Door te zeggen van, joh, heeft het nog zin?
Ja,
denk
nou
ik.
Ja, maar dat is dus wat je kunt doen met elkaar. Een beetje een gezond boerenverstand hebben van, levert het echt wat op? Of waarom doen we dit eigenlijk?
Ja.
Of wat zou er gebeuren als we het niet invoeren? Dat soort vragen. Waartoe eigenlijk?
Welk boek moet er in jouw optiek nog geschreven worden? Of waar zou je graag een boek over willen lezen? Dan wel zelf onderzoek
op dit
hebben
vakgebied?
Doen. Jazeker.
Goh. Waar ik nog wel. Nou, bijvoorbeeld, je had het net ook even over zelfsturing. En je vroeg mij, geloof je daarin? Er is een hele hoop rotzooi verschenen en een hoop populair hype artikeltjes. En vervolgens ook weer heel veel cynische artikeltjes dat het allemaal niet lukt. Ik zou wel eens een stevig onderzoek willen doen naar allerlei experimenten met zelfsturing. Hoe hebben ze het ingevoerd? Welke factoren hebben ze aangepakt? Wat zijn de resultaten? En welke conclusies kunnen we daar nu uit? Het was een empirisch onderzoek over wat werkt nou eigenlijk als je het hebt over zelfsturing.
Het gekke is, ik geloof er zelf niet in. Er zit een dikke maar aan vast. Omdat ik denk, er is altijd wel een primus inter pares. Je hebt altijd wel iemand die leiderschap toont, die zegt, ja, we komen niet uit, laten we dat maar dat doen. Dus dan heb je een vorm van leiderschap. Tegelijkertijd, ik zeg dat ik er niet in geloof, maar de tegenstelling is, en ik ben zelf manager geweest, ja, de eerste die je kunt schrappen, dat is de manager. Dan gaat de zaak echt niet, en in de zorg gaat de zaak echt niet minder van draaien. Je hebt ze dus nodig, roosters, vakanties, noem maar op, verzuimbegeleiding, absoluut. Of dat een manager moet doen, weet ik niet. En dat is een beetje het gek. Ik ben, zou er wel heel benieuwd naar zijn, naar zo'n boek.
Ja,
en ik word ook graag overtuigd van mijn ongelijk, hè?
Ja, ja. Ja. Een kleine poging dan. Ja. Zelfsturing en leiderschap zijn geen tegengestelde. Zelfsturing en leidinggevende.
Ja.
En je wilt graag dat er in zo'n team leiderschap ontstaat. Je wil alleen niet dat het zodanig op vast komt te zitten op één persoon dat die zich boven de groep gaat stellen. En dat hij of zij niet meer uitvoerend is, maar alleen nog maar managerial bezig is. Ja. Die scheiding, zo vast moet het niet worden. Maar als je al het andere, dat iemand tijdelijk de teamleider is, of dat het rouleert, of dat maakt allemaal niet uit. Tuurlijk, prima dat er leiderschap is in een zelfsturend team. En er zijn nog altijd managers nodig, maar waarschijnlijk niet zoveel als dat we er nu hebben.
Dat denk ik ook, ja.
We kunnen er wel een stel weg. En ik ben ook niet zo van, schrap maar een hele laag. Maar met gezond verstand, op het moment dat er iemand vertrekt, kijken, moeten we die wel echt vervangen? Kunnen we het ook anders oppakken?
Ja.
Dat is een zorgstelling waar ik nu bij betrokken ben, waar een directeur wegging. En waar ze dus nu een ander soort van besturingssysteem zoeken, om te kijken of ze het ook zonder die directeur kunnen regelen.
Oh, interessant.
Ja, dat is heel interessant. Dus er waren drie directeuren, dus als er één weg zijn er nu nog twee. En hebben ze nu veel meer mandaat eigenlijk aan de managers die daaronder zitten. Locatiemanagers hebben meer ruimte, nemen ook wat portefeuilles over. Komt meer eigenaarschap, meer medeverantwoordelijkheid. Dus er is een soort van gedeeld leiderschap aan het ontstaan. Het is nog te vroeg om te zeggen of het echt goed werkt. Ze doen het nu een jaar, maar het is een interessant experiment.
Ja. Laatste vraag. Het gaat alweer snel,
mee. Ja.
Nou, we zitten al op 3 kwartier, kun je nagaan. Wie zou je mij kunnen willen adviseren om te benaderen voor een podcast over leiderschap? Welke naam schiet jou te binnen? En dan uiteraard ook, waarom zou ik diegene moeten benaderen?
Goh. Ik wist dat de vraag zou komen en ben toch niet voorbereid.
Dat is het verhaal van mijn leven.
Ja, er zijn zoveel. Het eerste wat bij me opkomt is, zoek iemand die niet uit de leiderschaps- of de managementhoek komt, maar iemand daar van buiten. Bijvoorbeeld denk ik aan een zangcoach die ik ooit heb gehad. Of eigenlijk moet ik zeggen een stemcoach. Een vrouw die de stem gebruikt als, of ziet, beschouwt als je communicatie bij uitstek. In je stem hoor je als iemand geëmotioneerd is, als iemand boos is, als iemand het meent of niet. Je hoort heel veel expressie in een stem. En dus is haar werk om die stem vrij te maken, hè, zodat die alle klankkeuren kan geven. Maar heel veel mensen zitten daar wel blokkades op. Dus dat probeert ze door middel van lichaamswerk vrij te maken. En zij heeft geen visie op leiderschap, maar tegelijkertijd weet zij zo wat het is wanneer iemand een leider is.
Hè?
Het is ongelooflijk belangrijk. Ja. Ik heb haar aan de slag gezien met managers, want ik haalde haar dan soms in zo'n trainingsprogramma. En ik herinner me nog één persoon die moest een stukje zingen wat zij hem voor had gezongen. En dat was een grote man en hij ging zo staan en hij zong nou zo ongeveer over alle andere mensen heen.
Ja.
En toen zei ze, probeer nu eens zo te zingen dat je de mensen aankijkt. En dat kreeg hij niet voor elkaar. Hij kon niet zingen en die mensen aankijken. En ze gaf hem allerlei opdrachtjes om te proberen om dat te kreeg hij dat op een gegeven moment voor elkaar. En wat er gebeurde op dat moment was dat hij voelde dat hij contact had met andere mensen, terwijl hij zelf iets aan het zenden of geven. En dat was zo'n metafoor voor wat hij in zijn werk had. Hij gooide altijd de opdrachten aan zijn medewerkers over. Dit moet er allemaal gebeuren, maar hij maakte geen contact. En hij realiseerde hoe het is als je contact maakt en vandaaruit je opdrachten. Nou, zij heeft zoveel van dat soort mooie metaforen voor leiderschap. Nou, zo iemand lijkt mij.
Wat interessant. Ik krijg alleen maar te horen, oh, je kunt naar die trainen, probeer die coach eens.
Ja.
Hij is adviseur. Hij is meestal een man trouwens, ook weer zoiets raars.
Oh ja?
Ja, ik krijg meestal een mannelijke naam door. En of
nou,
niet
kan je ook een hele lijst vrouwelijke doorgeven als je dat
zou
wilt.
Zou ook
als
wel fijn zijn.
Zeker, zeker.
Zeker. En ik zit ook, en ik ben deze podcastserie ooit begonnen met eigenlijk heel simpel, een soort mindmapping, leiderschap in, daar ben ik van uitgegaan. Wat hoort daarbij? Maar eerst ging het bijvoorbeeld over kleding en zakelijke kleding. Maar stem is inderdaad.
Het is wel heel belangrijk.
Mimiek, noem het allemaal op, dat soort zaken.
Ja.
Leuk, ga ik doen.
Ja, dankjewel. Zal je buiten de uitzending de naam geven.
Dat is goed. Dankjewel.
Ja, jij ook bedankt. Was leuk.